Zo'n vaart zal het heus niet lopen, zegt rechter Van Groenen tegen zichzelf. Het recht zal vast en zeker korte metten maken met de geruchten. Het dorp zal reden zien. De inwoners zijn immers altijd zo goed geholpen door de oude Mechtelt. Beschuldiging van hekserij? Nee, zover zal het vast niet komen. Van Groenen staart nietziend voor zich uit. Had hij moeten ingrijpen? Carina Bottema schreef een verhaal over weifelend optreden, de macht van de massa en de tergende vraag of je iets had kunnen doen om het te voorkomen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, ze blijven vertrouwen.
Historische verhalen. Liefde voor geschiedenis.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en het schrijfproces. Heb je het verhaal Van Groenen Spijt nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die wel opvallend goed zijn weg weet met woorden en spreuken. En weet hij niet dode inkt op een wit vlak tot leven te wekken? Nu ik erover nadenk, de laatste keer dat ik hem zag, verloor ik alle besef van tijd. En bij het afscheid was hij ineens in een flits verdwenen. Heel vreemd, die Rick van der Vlucht. Hey Rick.
Hey, goedemiddag. Ja, dat klinkt toch verdacht zo.
Ja, ik weet niet of hier misschien wat magische elementen in het spel zijn.
Nou ja, ik denk dat we het in het midden moeten laten en moeten overlaten aan iemand als een heer Van Groenen bijvoorbeeld.
Precies, ja. Daar gaan we het straks zeker over hebben.
Yes.
Een expert op het gebied van hekserijen raadplegen.
Klopt, klopt. Maar jij bent net terug van je vakantie.
Ik ben net terug, ja. Het was een heerlijk tripje door Spanje en Portugal. En ik kwam natuurlijk ook wel wat geschiedenis tegen. Als oud-historicus ben ik op zoek gegaan naar een paar oude Romeinse opgravingen, waar dan verder helemaal niemand is. Altijd goed.
Heel goed.
Maar wat ik ook wel een verrassingstreffer vond, was dat ik in de buurt van Salamanca een klein dorpje tegenkwam, het dorpje Alba. En dat bleek het thuis te zijn van de hertog van Alva. Dus degene die in de grote opstand van de Nederlanden tegen de Spanjaarden flink heeft huisgehouden in de Nederlanden.
Ah.
Dus het was nog een stukje een vaderlandse geschiedenis.
Kijk, en ben je daar nog iets tegengekomen over ons mooie stukje geschiedenis met oom Alva?
Nou, ze hadden niet heel veel aandacht voor de Nederlandse geschiedenis. Hij was vooral een patroon van de kunsten voor de Spanjaarden.
Ah,
er kwamen twee Nederlandse plaatsnamen voorbij onder zijn overwinningen. Namelijk Groningen met een K. En nog een dorpje ben ik even kwijt in Friesland, waar ik dan zelf weer dan nog niet van gehoord had. Maar blijkbaar heeft hij ook een overwinning gehad vlak na de slag bij Heiligerlee, die wij dan weer hebben geleerd, want dat was voor ons een overwinning.
Ah, kijk eens aan. Ja, en in ons podcaststudio is een auteur die afkomstig is uit Friesland.
Ja.
Om toch maar het bruggetje te kunnen maken. Dus die weet het misschien wel.
Ja, Carina, weet jij toevallig welk dorpje het om gaat?
Ik weet niet om welk dorpje het gaat. Ik weet alleen wel dat het verhaal waar we het nu over gaan hebben ook in die tijd zich heeft afgespeeld.
Ja, nou dan is dat een prachtig bruggetje, denk ik. Carina Bottema, welkom. Je was al eens te gast in onze podcast met het verhaal Onder de wieken van het rottennest over de pestepidemie in 17e eeuws Amsterdam. Met het huidige verhaal Van Groenen Spijt blijven we in de vroegmoderne tijd, blijven we in die 17e eeuw en gaan we naar het dorpje Serenberg in Gelderland. Het verhaal gaat over rechter Van Groenen die de haren uit zijn hoofd trekt over de vraag of hij iets had kunnen doen om de veroordeling van Mechtelt voor hekserij te stoppen. Of liever, hij had iets kunnen doen en vervloekt zichzelf dat hij het heeft nagelaten. Mechtelt wordt in de laak gegooid en Van Groenen wacht in spanning af of ze misschien toch zal blijven drijven. Carina zet Van Groenen Spijt in grote letters op het voorhoofd van de lezer en die kan alleen maar met een mengeling van walging en medeleven toekijken hoe dit verhaal afloopt. Welkom Carina.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent.
Dank je.
Ik heb vanochtend nog even de vorige podcast teruggeluisterd.
Ja.
En daarin vertelde je vol enthousiasme dat je bezig was met het schrijven van een boek.
Ja.
Dat boek gaat ook over Mechtelt.
Klopt.
Dus zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Even over de context waar het verhaal over gaat, de setting.
Ja, Mechtel ten Ham leefde dus in de tijd van de 80-jarige oorlog en de spanningen tussen de Spanjaarden en de Hollanders. En die was in 1605, het jaar waarin het proces om hekserij tegen haar startte, was zij al de 80 gepasseerd.
Zo.
Ja, in die tijd had je natuurlijk nog ontzettend veel bijgeloof. En de heksenjachten en dergelijke liep wel een beetje tot zijn einde. Maar Mechtelt is toch een vrouw die daar nog slachtoffer van is geworden. Ja, dat is een beetje de context waarin dit verhaal zich afspeelt.
En je bent dus ook een boek aan het schrijven over Mechtelt. Hoe verhoudt het verhaal zich dan tot het boek?
Nou, ik ben een boek aan het schrijven. Ik heb de hoop dat ik ooit een roman af ga maken. Waarbij Mechtelt de hoofdpersoon is. En toen was er iemand die heeft een uitgeverij, historischverhalen.nl, en die vroeg mij, zou je niet nog eens een kort verhaal willen schrijven? En toen twijfelde ik wat, omdat ik dacht, ja, maar goed, ik wil die roman ook op een gegeven moment gaan afschrijven, waar ik ook wat vastliep. En toen kwamen we op het idee om een soort spin-off te schrijven van het verhaal van Mechtelt. En toen leek het me wel heel interessant om het dus vanuit het perspectief van de rechter, die ook haar buurman was, te omschrijven hoe hij dat moet hebben ervaren, omdat Mechtelt eigenlijk haar eigen proces heeft gepusht. Zij wilde bewijzen dat ze onschuldig was. En daar heeft ze zo op gepusht, tegen alle adviezen in, dat dat niet verstandig was, dat het proces toch op een gegeven moment van start ging. En toen ging het eigenlijk al heel snel bergafwaarts. En dat moet deze man toch allemaal hebben zien aankomen en hebben zien gebeuren. Waarbij hij zelf eigenlijk een hele grote rol heeft moeten spelen als rechter.
Ik hoor al in je verhaal dat er een aantal dingen hier historisch en daadwerkelijk zo gebeurd zijn.
Ja.
Wat is de verhouding, fictie, non-fictie in het verhaal?
De getuigenverklaringen zijn echt. Het feit dat rechter Van Groeden Mechtelts buurman was, dat is allemaal eigenlijk op waarheid gebaseerd. Ook de wijze waarop dit allemaal is gelopen. De waterproef, dat gebeurde ook echt. Alleen ja, de belevenis van die rechter, ja, dat is toch wel fictie. En hier en daar, niet alles komt erin voor. En hier en daar pas je wat aan om het een beetje overzichtelijk te houden en een mooi kort verhaal van te maken. Maar de getuigenverklaringen en dergelijke, die zijn allemaal echt.
En hoe heb je die dan boven tafel gekregen?
In S'Heerenberg zit een kern die heel erg fan is van Mechtelt, zeg maar, van het verhaal. Dus daar is eigenlijk al wel een en ander over vastgelegd. En ik had destijds ook het geluk dat ik in S'Heerenberg reis was, op vakantie, mini-vakantie. En dat het museum eigenlijk dicht was, maar dat er een mevrouw was die speciaal voor mij het museum opende en mij dus een tour heeft gegeven door het museum over Mechtelt.
Oh,
waar ik dus heel veel informatie heb gekregen.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Oh, volgens mij belde ik ergens heen en toen zei die meneer, ja nee, het museum is dicht, maar wacht, ik kan wel even iemand bellen. Zo ging dat in S'Heerenberg. En toen werd de deur voor ons geopend, ja, voor mij en mijn zoon. Ja, heel mooi.
En toen werd je gegrepen door Mechtelt?
Nee, niet door Mechtelt, maar wel iemand die zich ontzettend in haar heeft verplaatst. Ja, en heel erg betrokken is, ook bij haar lot nog steeds.
Want is dat dan een nazaat van Mechtelt of is dat gewoon een enthousiaste hobbyist?
Ja, wat ik zo weet is dat zij dat Mechtelt echt haar hobby is. En zij speelt ook een rol in de jaarlijkse toneelstukken, geloof ik, die worden opgevoerd in S'Heerenberg.
Ja, want ik begreep dat het is in S'Heerenberg echt nog levende geschiedenis, toch? Er wordt elk jaar een soort cultureel weekend aan dit fenomeen besteed.
Ja, en er staat ook een standbeeld van Mechtelt vlakbij Huisberg. Dat is het kasteel waar de graven destijds woonden, de graven van Berg.
Je volgende vakantie daar naartoe wordt niet zo rustgevend meer, denk ik. Ik denk om er een standbeeld van jou naast Mechtelt te staan. Als,
Nou, ik hoop dat dit verhaal een beetje goed wordt ontvangen en dat ik niet straks door al die mensen met nog veel meer kennis dan ik word gebeld van dit klopt helemaal niet of iets dergelijks.
Dus ja, dan heb je in ieder geval iemand geraakt.
Dat is waar, ja.
Kun je uitleggen hoe die rechtszaak rondom dat hekserij in zijn werk ging? Want in het verhaal lezen we over Van Groenen die ook een boek heeft als een soort handleiding. We lezen verschillende dingen over rechters, een landdrost. Welke spelers hebben hier allemaal een rol in? Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, je had in de middeleeuwen is de Malleus Maleficarum geschreven door Sprenger. Dat was eigenlijk een hele gestoorde monnik die vrouwen vooral echt heel vreselijk vond. En ook het alfabet van vrouwelijke ondeugden kan je het niet eens noemen. Maar de vrouw was echt een van de vreselijkste rampen die de wereld ooit had bewandeld. En het duivelsgebroed heel gevoelig. En voor de duivel roddelde alleen maar en verleidde alleen maar mannen. Nou, en die man die heeft dus een heel relaas geschreven over hoe makkelijk, wat voor een makkelijke prooi de vrouw was voor de duivel. En in het laatste gedeelte heeft hij dus ook omschreven hoe een heksenproces moest verlopen. Mm-hmm. En sowieso werd in die tijd al snel marteling toegepast om een bekentenis te verkrijgen. Op het moment dat je dus begon met martelen, dan was de enige uitkomst eigenlijk ook een bekentenis. Want dat was het doel van marteling en ja, of de dood. Maar goed, hoe lang blijven mensen volhouden dat ze iets niet hebben gedaan als ze worden gefolterd op de meest gruwelijke manieren? En dan uiteindelijk volgt de verbranding. Dus dat boek heb ik een beetje als basis gebruikt om te kijken hoe verliep zo'n rechtszaak nou precies. Maar er is voor wat betreft het proces rondom Mechtelt ook een heel duidelijk verloop omschreven. Dus dat is heel mooi vastgelegd. Ook in een boekje die ik heb gebruikt daarvoor. De rechtspraak was eigenlijk ook een beetje, net zoals nu, een beetje verdeeld in rangen en standen. Mm-hmm. De rechter die moest aan de landdrost toestemming vragen om een proces te starten. Nou, de landdrost was op dat moment niet in Berg toen Mechtelt echt ging smeken om een proces. Dus Mechtelt heeft ook 3 dagen op de trap voor het stadhuis gezeten, smekend om een proces. Hoor nou getuigen, want ik ben onschuldig en ik wil mijn onschuld kunnen bewijzen. De landdrost kwam uiteindelijk aan in Berg en die heeft het verhoren van getuigen toegestaan en de start van het proces, waarop verslaglegging ging naar de graaf. En de graaf die zei de waterproef en dan een bekentenis. Dus dat betekende dat Mechtelt eerst in de laken gegooid moest worden om te kijken of ze bleef drijven. Dat was een welbekende test om te kijken of iemand een heks was. Als ze bleef drijven was ze een heks, als ze zonk, dan was ze geen heks. Maar dan was ze in veel gevallen wel verdronken. Een andere mogelijkheid was om je te laten wegen in de Waag, in Oude Water. Mm-hmm. Maar goed, in die tijd had je natuurlijk weinig bruggen. De route daar naartoe was lang.
Ja, want ik heb dat opgezocht. Het is 23 uur lopen vanaf Zeerenberg.
Ja. Ja, en een vrouw van 80. Hè?
Weet je waarom ze helemaal naar Oude Water zou moeten gaan?
Ja, dat was destijds de plek waar je je legitiem kon laten wegen.
Okay.
En waar je dan een certificaat kon krijgen dat je niet gewichtloos was. Want in die tijd geloofden ze dat heksen gewichtloos waren. Daarom bleef ze ook drijven. En ja, die weegschaal die sloeg natuurlijk altijd uit. Dus dat was de beste manier om aan te tonen dat je geen heks was. Alleen daar had gewoon niet iedere vrouw toegang toe. Want je moest beschikken over een paard en wagen of om alleen al die reis te kunnen afleggen.
Je zou zeggen dat je gewoon door iemand op te tillen ook al kan bewijzen dat iemand niet gewichtloos is.
Ja, nou, dat is niet.
Goed punt.
Heel goed punt. Ja,
hadden ze dat maar geweten, ja.
Nou, inderdaad. Nee, dat gaf waarschijnlijk de heks jou zo'n idee dat je ze wel wat bewoog. Hè? Dat was allemaal afgekaderd in wetenschappelijk onderbouwde methodieken die heel erg veel bewijswaarde met zich meedroegen, denk ik.
Ja, ik ben dan toch benieuwd. Er wordt elk jaar een toneelstuk opgevoerd. Het is best een goed gedocumenteerd verhaal. Ja. Waar komt dan jouw fascinatie vandaan of jouw drijf vandaan om ook dit verhaal te gaan vertellen?
Omdat ik was wel op zoek naar een bepaald onderwerp. En waar ik mooi vind om over te vertellen is vrouwen die in de historie echt iets hebben betekend. Zeg maar sterke vrouwen ook. En ik liep zo tegen de naam Mechtelt en Ham aan en toen ging ik steeds wat onderzoek doen. En toen fascineerde mij dit wel heel erg, omdat ze zelf ook heel erg heeft gepleit voor haar eigen proces. En zich ook echt niet liet wegzetten, zeg maar. Naar mijn idee, hoe ik al heb gelezen over haar en hoe ze haar poot stijf hield, moet dat een hele sterke vrouw zijn geweest. Alleen door haar koppigheid is het resultaat dus marteling geweest.
Want waarom wilde ze het dan zo graag? Want er was natuurlijk waren er geruchten, dat is niet leuk. Maar verder, er was niet echte dreiging, lijkt het. Dus waarom wilde ze dan zo graag dan toch die rechtspraak in, met alle risico's van dien?
Ja, nou, dat is natuurlijk heel erg gissen. Want dat is niet allemaal gedocumenteerd. Wat wel is gedocumenteerd is dat er op een gegeven moment een gevecht heeft plaatsgevonden tijdens de begrafenis van een kind, waarin zij ook weer werd scheef aangekeken. En de dame met wie dat gevecht heeft plaatsgevonden, dus Mechtold, heeft echt fysiek gevochten met die andere vrouw. Dat is wat is gedocumenteerd. Ja, die beschuldigde haar. En dat ik kan me voorstellen, maar dat is wat je dan al snel gaat invullen, dat die roddels zo hardnekkig waren, dat mensen bang voor haar waren. Ze was een heks. En ze werd er ook van beschuldigd dat zij kinderen wat had aangedaan. En ik kan me voorstellen dat jij als vrouw van 80, de beschuldigingen van dat jij kinderen zou laten sterven, dat je dat niet in de koude kleren gaat zitten. En dat je koste wat kost ook wil bewijzen dat dat echt niet zo is.
Ja, want hoe heb je eigenlijk Mechtold als personage opgebouwd? Hoe ben je te werk gegaan?
Daar ben ik eigenlijk nog een beetje mee bezig, hè? Dat Mechtold als personage op te bouwen voor mijn roman. Maar ja, ik heb gekeken naar de gebeurtenissen. En het feit dat zij 3 dagen lang op die stenen trap zat en echt haar eigen proces heeft gepusht. En toen ben ik me gaan verplaatsen in haar en gaan nadenken van wat drijft iemand om zo'n risico te nemen? Is ze naïef geweest? Of wilde ze gewoon koste wat kost bewijzen dat ze onschuldig was? Ja, en dan ga je daar invullingen aan geven. En dan komt dat hele grote stuk fictie om de hoek kijken, zeg maar. Wie was Mechtold? Mm-hmm. Wat waren haar beweegredenen? Wat voor historie heeft zij gehad? Dat is eigenlijk allemaal fictie. Want het enige stukje wat we over haar weten was in 1605. in 1605. En haar familie, waar ze vandaan kwam, dat was toen natuurlijk helemaal niet zo goed gedocumenteerd. Wel, de man met wie ze getrouwd was, die was stadsbode. Dus dat is dan wel weer leuk. Daarom woonden ze ook in het huisje van wat bij het kasteel Berg hoorde. Want haar man had altijd voor de gravenfamilie gewerkt. Dat is eigenlijk de enige informatie die je over de persoon Mechtold zelf kan vinden. Dus dan komt dat stukje fictie erbij kijken, die je als schrijver gelukkig mag toepassen.
Van Groene is in het verhaal ook wel heel begaan met Mechtold, omdat die weet hoeveel goede dingen ze ook heeft gedaan en hoeveel hulp ze heeft geboden aan hem en aan de andere inwoners.
Ja.
Is dat iets wat je zelf hebt ingevuld of komt dat ook uit die getuigenissen weer terug?
Nee, dat is echt wat ik zelf heb ingevuld. En misschien zijn er wel stukken waaruit iets meer zijn sympathie naar Mechtold toe blijkt. Maar die van Groenen, dat is wel echt een heel alles wat van hoe hij is en hoe ik het personage heb opgebouwd is eigenlijk fictief.
Ook de goede dingen die Mechtold heeft gedaan.
Dat is allemaal fictief. Ja.
Misschien was het gewoon een hele irritante dame die daar een beetje nukkig zat te zijn in dat kantoortje van de overleden man.
Ja, je weet het niet. Nee.
Niemand gunde het er, dacht nou.
Eigenlijk was iedereen wel klaar met haar. Ja, dat weet je niet. Alleen, dat wordt dan niet zo'n leuk verhaal. Hè? Je wil je personage wat meer. Je personages moeten natuurlijk wat meer lagen hebben om het een interessant personage te maken. Dat is niet alleen maar lief of alleen maar slecht. Er zitten meerdere dingen in natuurlijk. En ik heb me zo voorgesteld dat Van Groene eigenlijk wel heel erg begaan was met zijn buurvrouw, maar eigenlijk ook gewoon niet de ballen had om echt op te staan en daar wat tegen te doen en tegen te spreken binnen die hele hiërarchie van de rechtspraak die er toen was.
Ja, dat heb je goed neergezet, denk ik.
Dank je.
Mm-hmm. Zou je ons een beetje mee kunnen nemen naar het schrijfproces? Hoe ziet dat eruit bij jou?
Ik loop tegen een onderwerp aan, wat me wel heel interessant lijkt om over te gaan schrijven en dan ga ik heel veel onderzoek doen. En dan begin ik op een gegeven moment een beetje met de afbakening en een beetje de kern. En ik vind dit een heel lastig antwoord om te geven, want ik heb niet een specifieke lijn. Dus je hoort me nu ook een beetje stotteren en hakkelen. Want dat hangt altijd een beetje af van wat ik in mijn hoofd heb op dat moment. Soms heb ik al een heel idee. Nee, met rechter Van Groene heb ik ook veel met Rick gesproken, omdat ik echt niet goed wist hoe ik het moest neerzetten. En ook, dan komt mijn onzekerheid ook al heel erg naar boven. Dat ik denk, kan ik dit wel?
Waar moest je naar zoeken tijdens het schrijven?
Echt een goed conflict in het verhaal. Het conflict van Van Groene zelf. En die feedback kreeg ik dan ook van Rick. Van wat is nou precies zijn conflict, dat van Van Groene? En de volgorde van het verhaal. En wat laat je erin? Wat haal je eruit? Hoe ver ga je in al die historische feitjes? Dat soort dingen. Maar Ja, als je mij vraagt hoe bouw je nou zo'n verhaal op, dat vind ik een hele lastige vraag. Omdat het meestal een beetje van de hak op de tak gaat bij mij. Maar dat is ook een beetje hoe mijn brein werkt, volgens mij dus. Ja,
ja, maar dat is ook een prima schrijftechniek hoor. Gewoon een soort van het laten lopen en kijken hoe het uitpakt. En gewoon een beetje lanterfanten en af en toe iets op papier zetten. Dat is voor mij een hele legitieme manier van schrijven.
Ja.
Was er een moment dat het verhaal klikte voor je?
Ja, en ik denk dat in het laatste proces redactiestukje was, zeg maar, met Rick. Dat ik steeds meer dacht, ja, nou staat er echt iets goeds op papier. Ik had met het vorige verhaal veel eerder het gevoel dat er iets goeds op papier stond dan met dit. Maar dat komt misschien omdat ik heel erg de switch moest maken naar Rechter van Groene. En dat hij ook echt een specifiek conflict moest hebben. Maar ja, die redactieprocessen met Rick zijn altijd echt super prettig. Dus dat loopt goed. Maar er gingen veel reviews overheen. Dat ik op een gegeven moment ook echt dacht van, nou, nee, dit is helemaal niet zo sterk. Ja. En toen...
ja, ik heb versie 13 staan.
Ja. Ja. En dan sprak Rick me weer moed in. Nee, het is echt wel goed. Het is echt wel goed. Maar, en dan gingen we weer stug door, Rick.
Ja, klopt. Ja, het was inderdaad een beetje een zoektocht naar het conflict. Klopt. En ja, soms is dat zo. Soms moet je even zoeken en afstemmen en dingen uittesten en opnieuw uittesten. Misschien nog een keer. En ja, ik ben zelf toch wel geduldig.
Ja, heel erg.
Ja.
Hoe zou je het uiteindelijk verwoorden? Het conflict wat je hebt gevonden, dat je dacht, ja, zo werkt het?
Ja, ik vind het nog steeds moeilijk. Nee, het conflict wat Van Groene heeft, is dat hij natuurlijk rechter is. Dus gewoon het proces moet volgen. En de stappen die daarin staan omschreven. En het feit dat hij Mechtelt wil redden. En dat hij dus op een gegeven moment dat niet meer lukt. Het redden van zijn buurvrouw.
Eerst probeert hij het nog een beetje tussen de regels door. Probeert hij de getuigenissen een beetje in discrediet te brengen.
Ja.
Maar hij houdt het niet meer tegen.
Nee, dat lukt hem niet. Daar is hij ook ergens niet sterk genoeg voor. En dat zit hem natuurlijk ook heel erg dwars. Het lukt hem ook niet echt om echt op te staan en een grote mond te hebben. En dat is een beetje het conflict van Groenen.
Als ik me goed herinner, was de vorige publicatie jouw eerste publicatie überhaupt?
Ja.
Hoe gaat dat inmiddels? Heb je al meerdere plekken iets gedaan of ben je vooral heel hard met die roman bezig?
Ja, ik ben met die roman bezig geweest en dan dit verhaal. En voor de rest heb ik een heel vol leven. Dus is het schrijven altijd iets...
Dat is ook goed.
Ja. Het schrijven is iets wat echt op de laatste plaats komt, helaas. En ik heb wel een idee voor een ander verhaal. En daar heb ik ook al wel onderzoek naar gedaan. Maar daar heb ik nog niet echt iets goeds voor op papier gekregen.
Durf je een tipje van de sluier op te lichten?
Ja, wel onder embargo dat het kan zijn dat ik het nooit ga schrijven. Maar ik woon in Zuidhorn, een dorpje in Groningen. En... daar heeft ooit een massamoord plaatsgevonden. Tenminste, ze noemen het ook wel de massamoord van Zuidhorn. Maar dat was de veroordeling van sodomieten destijds. Dus het zit ook wel een beetje in de lijn met het verhaal van Mechtelt. Dus mannen die werden beschuldigd van sodomie, oftewel homofilie. En daar zijn volgens mij een stuk of 22 mannen zijn opgehangen, verbrand. En in botresten in stukken gehakt en in een massagraf gedonderd. Omdat... de Grietman, had ook een soort functie als rechter destijds. Dat proces is gestart samen met een hele gekke predikant die in een dorpje hier vlakbij altijd in de kerk stond te prediken over de helse boosheid, die dan sodomie was.
Okay.
Ja, dat is natuurlijk wel een ontzettend boeiend verhaal. Dus ja, misschien dat het nog een keer lukt om daar een historisch fictief verhaal van te schrijven.
Ja, ik ben toch ook wel een beetje benieuwd. Ik hoor een beetje terughoudendheid af en toe. Misschien lukt het ook nog wel. Ik hoor iets over onzekerheid dat hoe komt kijken en druk leven.
Ja.
Maar ik heb ook het idee dat je heel veel plezier haalt uit schrijven. We zitten samen in een schrijfgroepje, dus ik maak het ook van dichtbij mee. En volgens mij schrijf je ook heel goed. Dus ik vind het lastig om dat soort met elkaar te kunnen rijmen.
Ja, nou ja, die eeuwige twijfel aan mezelf, dat vooral op creatief gebied... dat is volgens mij ook wel herkenbaar, want ik review jouw stukken dan ook wel, Rick. En dan merk ik soms ook een beetje diezelfde onzekerheid. En ook bij de andere leden van de schrijversgroep. En ja, ik werk fulltime. Ik heb een zoon die voetbalt. En ik ga straks aan een opleiding beginnen. aan de universiteit weer. Dus ja, ik heb echt geen idee wat ik nog ga kunnen doen aan het schrijven. Ik stel me altijd wel voor dat als ik eenmaal met pensioen ga, dat ik dan alleen nog maar ga schrijven.
Volgens mij heb ik dat in een eerdere podcast ook al geroepen.
Ja. Maar ja, het zou zonde zijn als we het tot ons pensioen bewaren natuurlijk. Maar nee, dat stukje onzekerheid zit vooral in dat ik zie dat ik te veel doe ook in het leven. En soms ook misschien moet stoppen met allerlei verschillende dingen daadwerkelijk te doen. Dus keuzes maken. En het feit dat ik straks aan een opleiding ga beginnen van 2,5 jaar. Waarvan ik gewoon niet weet hoeveel tijd dat in beslag neemt naast mijn werk. En dan heb je ook nog een zoon waar je gewoon echt de tijd voor wil hebben om daar ook dingen mee te ondernemen. Dus ja, dan komt die hobby toch wel alweer op de laatste plaats.
Nou ja, ik hoop toch dat je tussendoor nog wat tijd weet vrij te maken om een verhaal te schrijven. Dat toch je zoontje alleen naar zijn voetbal toe kan, als het oud genoeg is. Of is dat heel kindonvriendelijk om te zeggen?
Nee, maar ik wil gewoon dat mijn zoon later denkt, mijn moeder stond altijd aan de naast de lijn. Dus
dat lijkt me heel goed hoor. Ja. Volgens mij kan je prima aan de kant van het voetbalveld nadenken over verhaallijnen en conflicten.
Ja.
Terwijl de 22 jochies op en neer rennen over het veld.
Ja.
En misschien wordt je zoontje wel topvoetballer en dan kan je eerder met pensioen.
Oh ja, dat kan ook.
Is het tijd voor de mooiste zin van het verhaal?
Ik vind het goed.
Wil jij hem een keer beginnen?
Ik ga hem aftrappen. Zoals altijd hebben we weer een mooie zin uitgekozen. Ja, ik heb in mijn aantekeningen heb ik het veranderd van mooiste zin naar favoriete zin. Want meestal kiezen we toch zinnen uit waarvan we denken, ja, het is niet misschien per se de mooiste qua taal of zo, maar het doet gewoon iets en het is belangrijk voor het verhaal. Het valt op. Dus bij deze mijn favoriete zin, wat meteen natuurlijk weer meerdere zinnen achter elkaar is. Het was namelijk het momentje dat, je hebt het zelf al aangehaald, Mechtelt op de trap zit bij de rechtbank, 3 dagen op rij en wanhopig probeert om een rechtszaak op gang te krijgen. En ik vond dat je daar een heel mooi ritme te pakken had in het schrijven. 3 dagen op rij zat ze op die stenen trap voor het stadhuis. Ze was wanhopig, uitgeput en ongeduldig. Smeekte mij om de beschuldigers te verhoren. Ik heb haar op mijn beurt gesmeekt zich te laten wegen in Oudewater en daarmee haar bewijs van onschuld te verkrijgen. Maar ze kon de reis niet opbrengen. Ze was te oud, het was te gevaarlijk. Haar man was op de route langs de rivieren verdwenen. Ze weigerde. Vooral die laatste 2 woorden, gewoon ze weigerde. Heel kort, maar heel krachtig. Geeft heel erg veel aan van wie Mechtelt was. En die krachtige vrouw die daarachter zit.
Ja, eens. Mooi. Mijn, wat was het, favoriete zin?
Zinderende zin, ja, dat
zinderende
is mooi.
Zinderende zin.
Een mooie alliteratie erin.
Inderdaad. Die sluit een beetje aan bij dit idee. En ik heb de allereerste zin van het verhaal gekozen. En die gaat als volgt. O mijn hemel, daar zit ze weer. En ik denk dat in dat korte zinnetje heel veel zit. En daar zit een soort van frustratie in, vermoeidheid. Het zegt iets over Mechtelt dat ze daar weer zit. Dat is denk ik heel erg tekenend voor het verhaal ook. En ook gewoon heel kunstig dat er een 6 of 7 woorden eigenlijk al een heel verhaal vertelt.
Leuk. En jullie hebben wel een beetje hetzelfde stukje gekozen, daar op die trap.
Ja, dat was blijkbaar het meest kenmerkend. Ja, je hebt het niet voor niets zelf al aangehaald.
Ja, en een eerste zin is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè?
Ja, staat of valt.
Ja. Je trekt je lezer gelijk het verhaal binnen.
Ja.
Is er nog iets dat je kwijt wil aan ons of aan het luisteraar? Van jezelf?
Aan mezelf? Dat kan ook. Nee, ik weet niet, ik heb me hier ook op dit gesprek ook zo niet voorbereid dat ik dacht, ja, dan heb je wel de puurste antwoorden, zeg maar. En de kennis over de historie is er al. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal in Zeerenberg wordt ontvangen. Dus we zullen zien.
Ja,
we zullen de lokale media opzoeken en bestoken met persberichten en dat soort zaken.
Ja, ik heb nogal wat e-mailadressen, dus ik zal eens een e-mailtje sturen als het straks is
goed,
gepubliceerd.
Ik zeg, het kan gewoon daar verkocht worden in de museumshop.
Zeker.
Nou, misschien wel.
Nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Carina, om weer bij ons aan te schuiven. Ik zou willen vragen, wat zit er nog aan te komen? Maar daar heb je al uitgebreid over verteld. Dus ik houd hierbij en bedank ook de luisteraars voor het luisteren. Mochten zij alles van jouw volgende verhalen willen weten, het boek dat er ooit gaat komen, het verhaal dat er misschien wel eens tussen de voetbalwedstrijden door wordt geschreven. Waar kunnen ze die gaan vinden?
Nou, ik denk vooral historischeverhalen.nl, want ik heb iemand met wie ik dat heel goed kan. De roman, dat moeten we nog maar zien.
Nou, dat horen we in ieder geval graag.
Misschien kan ik Rick overhalen om zijn eerste roman te gaan redigeren.
Ik sta altijd voor open.
Oké, vergeet om ons niet te volgen op @historischeverhalen, Twitter, Facebook, Instagram. Je vindt ze hier natuurlijk ook de volgende verhalen van Carina, zoals we net hebben gehoord. En Rick, wat is het volgende dat op de planning staat?
Ja, er staat heel veel op de planning. Dus even afwachten wanneer het exact gepubliceerd gaat worden.
Ik denk dat de bundel net uit is.
De bundel is schijnt net verschenen. Die heeft waarschijnlijk ook zeer mooie recensies ontvangen.
Ja.
En is te koop bij de lokale boekhandel.
Alleen maar 5 sterren heb ik gehoord.
Ja. Heb ik ook gehoord, ja. Lovend. Ja. Ja. De beste bundel tot nu toe. Dus die zit er aan te komen, of die is net verschenen dan.
En daarna zien we wel weer verder.
Ja, ik heb het publicatieschema voor me en die staat bomvol met moois.
Oké, dan wens ik jullie nog een hele fijne dag vandaag. En tot de volgende keer.
Dag.
Doei.
Soms heb je achteraf dat je iets wil zeggen en dan denk je, oh, ik had iets anders moeten zeggen, ik had iets anders moeten vragen.
Nou ja, van die van groene momentjes zijn dat.
Ja.